Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Stel je voor, je bent op reis in Indonesië en boekt een ontspannen boottocht van Lombok naar Komodo. 4 dagen varen, snorkelen, eilanden bezoeken. Maar dan midden op zee gaat het mis. De boot zinkt, er is geen communicatie, geen noodsignaal, alleen 1 klein sloepje en je moet letterlijk zwemmen voor je leven. Ik spreek vandaag met Wilbert van Hanegem. Hij overleefde 40 uur in het water voor de kust van Indonesië. Hij is een ervaren reiziger, werkt als purser bij KLM en schreef het boek Schipbreuk in het Paradijs over zijn ervaringen. Wilbert, welkom.
Dankjewel.
Ja, jij en je vriendin waren op reis in Indonesië en besloten om van het eiland Lombok naar de Komodo-eilanden te varen. Hoe zou die reis er in theorie uitgezien moeten hebben?
In theorie was het een 4-daagse bootreis met 20 passagiers. 3 nachten op die boot. Je schrijft al snorkelen, tropisch. Wel een basic cruise. Zo stond het wel in het foldertje. Nou ja, hartstikke leuk. Juist lekker lokaal. Dat had het moeten zijn.
Ja, nou ja, ik ben zelf ook op Lombok geweest. En helaas niet de tijd gehad om naar Komodo te gaan. Maar ik zou daar ook, als ik daar wel de tijd voor had gehad, dan had ik die reis misschien ook wel geboekt, inderdaad.
Nou, misschien aan het eind van deze podcast niet.
Nee, nou, ik ben heel benieuwd. Want wat ging er mis? Wat gebeurde er precies?
Nou, de tweede nacht, om 1 uur of 1 s'nachts, was er in 1 keer een hoop tumult en herrie op het dek. En Marjan en ik, we maakten trouwens onze allereerste reis samen. Ik leer elkaar goed kennen, hè? Zeker als er natuurlijk wat fout gaat. Nou, dat ging het op dit moment. Hoop herrie. En wij hadden met een Italiaans koppel als enige een hutje. En boven ons was dat het slaapdek waar de 16 andere mensen sliepen.
Ja.
Ik doe de schuifdeur open, ik loop naar het dek. En wat is dit allemaal samen? En daar zien we iedereen tot onze grote verbazing in een zwemvest zitten. Wat was het? Ze waren ons vergeten te alarmeren in de hutjes. Ze hadden wel de mensen op het slaapdek dus wakker gemaakt. Want grote paniek, en dat zag ik ook meteen, de ruimen stonden vol water. En ook de machinekamer. En mensen renden heen en weer. Ik kreeg een zwemvest toegeworpen. Marjan ook. Nou, op die van Marjan stond 1971. En adult in het Engels en Chinees. We dachten, nou, dit ziet er zeker niet goed uit.
Nee. Wanneer drong het tot je door dat de boot daadwerkelijk ging zinken?
Nou, op dat moment meteen actiemodus. Bij iedereen wel. Bemanning en de passagiers. Iemand zei van, nou, spring in het ruim, Wilbert, jouw beurt, prima. In dat voorste ruim waar dan bagage in lag. Zijn rugzak is doorweekt met water nog veel zwaarder. We proberen te hozen. Dus we probeerden wel wat. Iedereen actiemodus.
Ja.
Maar na 10 minuten of zo moest ik aan mijn armen samen met iemand anders uit dat ruim worden gehezen. Dus hozen was al geen optie. Ik denk, nou, dat gaat niet goed. Toen keek ik in de uren in de machinekamer daar. Motoren proberen ze aan te krijgen, maar helemaal onder water. En vooral de paniek bij die bemanning. En toen drong het tot je door, ja, niet alleen hebben we een probleem. Die boot zinkt, dat was duidelijk, en het dek stond al wat op water op. Maar die bemanning wist niet wat ze aan het doen waren. We hadden 5 bemanningsleden, waarvan 1 gids, die ook goed Engels sprak.
Ja.
En hij zei, Wilbert, hier, je telefoon, die lag daar in de oplader. Call somebody. Ja, bellen. Hoezo ik en Bodien? Don't you have a radio?
Ja.
Ken je Mayday, Mayday, SOS, SOS? Nou, hij keek me echt heel glazig aan. Ik denk, nu gaat het echt fout.
En even voor de beeldvorming. Jullie zaten toen midden op zee, toch?
Ja, klopt. Inderdaad, de tweede dag. Dus we wisten ook niet waar we waren. Die middag zei de kapitein nog, nou, we gaan nu 16 uur varen op open zee.
Ik denk, ja.
Logisch. Klinkt logisch, hè? We moeten naar Lombok, naar Komodo tenslotte. Maar we zagen inderdaad geen enkel land, behalve 1 eiland, een actieve vulkaan. Echt herkenbaar, zoals je hem kent, van de lagere school. Beetje lava pruttelend in de donkere nacht.
Ik had volgens mij ergens gelezen dat de bemanning op een gegeven moment, omdat er geen vuurpijlen aan boord waren, dat ze de paddels in de fik gingen steken.
Ja, klopt. Ja, in dat tumult inderdaad eerst proberen te communiceren. Dus telefoon was helemaal kletsnat geworden. Dus die deed het niet, die werd bloedheet. Hij had geen radio. Dat is eerst wat je probeert. Dan noodmiddelen natuurlijk. Had hij ook niet. Dus ik vroeg er ook naar, anderen ook. En de twee matrozen waren aan het rennen met fakkels. Nou, op zich een idee. Ja, als dat het enige is wat je hebt. Want heel in de verte zag je wel lichtjes. Maar ja, dat kon van een boei zijn, kon van een schip zijn, een eiland. We wisten het echt niet. En het was vooral ver weg. Dus op zich, het idee is aardig. Alleen pas veel later bleek, dit waren de enige twee paddles die we aan boord hadden. Die hoorden bij het sloepje dat je net noemde.
Ja.
Ja, het is natuurlijk niet handig om die in de fik te gaan steken. Dus we hadden ook geen paddles meer, bleek later. En die waren toch al heel belangrijk. Maar dat geeft wel het niveau aan van training en kennis en opleiding van deze bemanningsleden. Ja, niet dus. Dus dat was behoorlijk schrikbarend. En op dat moment denk je ook, oké, we zijn een goden overgeleverd. Iemand moet actie ondernemen.
Ja, en dat bleek jij te zijn, want jij zei, ik ben steward bij KLM en ik weet wat we moeten doen.
Ja, daar kwam het een beetje op neer, inderdaad. Want we zaten op dat voordek en op een gegeven moment, die bemanning was op dat achterdek bezig, was een balkon. We horen een hoop metaalgekletter en we denken, wat zijn ze aan het doen? Nou, we werden aan onszelf overgeleverd. We hadden de ruimen geprobeerd, we hadden een balans proberen te houden. En toen kwam die gids even naar voren gelopen en dan zei het enige, namens de kapitein, deze boot kan helemaal niet zinken, want hij is van hout. Nou, laat dat even tot je doordringen. Midden in de donkere nacht, de boot is aan het zinken. Dus je weet al, je bent nergens op voorbereid en nu vertel je nog onzin. Nou, op dat moment, op dat moment pas, zeg na 3 kwartier of zo, sloeg de paniek toe. Ook bij ons, passagiers. Mensen begonnen te roepen, te gillen, te schreeuwen. I want to go home, dat soort teksten. Nou, heel erg logisch allemaal. Maar tot die tijd hadden we alles redelijk onder controle, dachten we.
Ja.
En inderdaad, in zo'n situatie kan je 3 dingen doen. Vechten, vluchten of bevriezen. Dat is een normale reactie in nood. Sommigen bevroren. Sommigen wilden, bleek later, overboord springen. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan op dat moment. En vechten is ook actie ondernemen. Inderdaad, ik stond op. Ik zei, ik ben steward. En 19 paar ogen keken me aan. Ik dacht, ik voelde me een held, Stephanie. Echt, ik dacht minimaal Superman, James Bond en een KLM steward bij elkaar. Dat was ik.
Ja.
Dat gevoel duurde 5 seconden.
Oh ja.
Toen keek ik om me heen. En ik dacht, ja, goed verhaal, lekker kort. Je hebt helemaal geen verstand van boten, man. Ik, inderdaad, vliegtuigen. Intussen vlieg ik 26 jaar de wereld over. Daar weet ik wel wat van, daar ben ik in getraind. Maar ja, een boot, ja, dat is een ander verhaal.
Ja.
Maar ja, je gaat het maar doen. En dat bleek ook wel later uit de reacties. Er stond tenminste iemand op. Ja, want die kapitein, die was dus, die bemanning, op dat achterdek iets aan het doen. Geen idee wat. Dus 19 paar ogen keken mij aan. En ik dacht, ja, nou moet je het dus ook gaan doen met je grote mond hier, midden in de nacht. Keek om me heen, schijnsel van de maan en de sterren. Het was eigenlijk heel mooi.
Ja.
Behalve dat je op een zingend schip zit. Er moest wel wat gebeuren.
Ja.
Dus ja, ik noem het altijd, er kwamen een soort van laadjes in mijn hoofd open met allemaal informatie.
Ja.
Heel veel stress, maar ook goede informatie van al die jaren reizen en trainingen, luchtvaartervaring. Goede dingen, samenwerken, samen met een buddy, op 2 mensen na was iedereen met een reisgenoot. Zoek naar uitgang, dat was ook niet heel moeilijk, want alle raamopeningen waren open.
Ja.
Kunnen we naar het hoogste punt bijvoorbeeld? Nou, dan ga je informatie delen. Iemand anders die op dat slaapdek lag, wist dat. En die zei, nee, die raampjes zijn daar veel te klein. Dan zitten we als rat in de val. Oké, dus je gaat echt systematisch af. Waar zijn onze uitgangen? Wat zijn onze mogelijkheden? Bijvoorbeeld, wat zijn de gevaren? Die donkere zee. Iedereen keek elkaar aan en dacht, ja, jij denkt ook aan haaien. Want ja, die zijn daar. Die Komodo-varanen zijn ook levensgevaarlijk.
Ja.
Geen idee waar we waren. We waren in de buurt. Maar
Ja.
hoe ver? Dus de zee was niet meteen de eerste optie.
Nee.
Maar we voelden al wel aan, dit gaat echt wel gruwelijk fout. We gaan de zee in op een gegeven moment. Maar zo ben je dus, dan had ik dus de leiding, alle opties aan het doornemen. Inderdaad, trek kleding aan. Niet alles ging goed. Bijvoorbeeld kwamen twee jonge Duitse meiden schuifelend over dat dek. Hè. Dat is allemaal spekglad, overal ligt olie en diesel. Maar goed, je kan wat communiceren met elkaar, je kan wat naar elkaar toe komen. En zeiden, ja, we twijfelen heel erg. Wij denken aan ons zwemexamen van lang geleden. En grappig, dat laadje ging bij mij ook open, wat er allemaal in door je hoofd gaat.
Ja.
En zeiden, ja, kan je nog herinneren dat je met kleren aan moest zwemmen? Dat vertraagt. Ik zei, ja, dat kan ik me nu zeker herinneren. Ja, misschien moet je dan die lange broek uitdoen. Stomste advies ooit. Want natuurlijk moet je laagjes aan. Dat kan altijd, kijk, geen dikke winterjas. Maar dat water koelt natuurlijk af. Hè? Wij zijn warmer dan het water. Dus ja, dus niet alles ging goed. Daar hebben we het later ook nog over gehad. Hebben we kunnen uitspreken. Zij zeiden ook, ja, dat we dachten dat dat goed was.
Ja, je hebt dit ook nooit eerder meegemaakt, natuurlijk.
Nee, het was allemaal onze eerste schipbreuk. En hopelijk de laatste.
Ja.
Dus ja, dat zodoende. Dus om aan te geven, heel veel ging goed. Er gaat heel veel door je hoofd bij iedereen. De samenwerking, er was rust, er was samenwerking. We overlegden met elkaar. En we zetten ook doelen van, ja, die vulkaan, zometeen is dat misschien onze enige optie. Maar toen kwam er een grote golf. En toen hoefden we niet meer na te denken. En die sloeg iedereen van boord, die zeeën. Iedereen, alle passagiers in ieder geval, op het voordek.
Ja.
Want op het achterdek, wat bleek, die bemanning was op zich goed bezig met z'n vijven. Die hadden een sloepje, inderdaad, vanaf dat hoogste punt, een balkon, in het water gelegd. En met alle geluk van de wereld belandde iedereen in het water, behalve ik. Ik belandde door de opening van de deur, die ik net zelf had gecreëerd, in dat sloepje.
Ja.
En nou, een filmscript kan niet beter geschreven worden. Want ik had nog steeds de leiding. Ik zat hoog en droog in dat sloepje. Ik kon een stuk of vijf, zes mensen in dat sloepje trekken.
Ja.
En iedereen eromheen verzamelen. Telling doen. Nou, we zijn met z'n twintigen. Die bemanning zagen we, die zwaaiden. Die waren natuurlijk bang dat wij met de sloep er vandoor gingen. Dat deden we niet. Maar die sloep zat vast. Het werd al snel een gevaar. Marjan en ook anderen zaten tussen sloep en schip. Dus ze zeiden, nou, het was een Fransman, die had zo'n duikersmes, touw doorgesneden. Maar goed, wij gingen in ieder geval overleggen en we gingen, wat is het plan? We gingen een doel stellen. Nou, op 100, 200 meter van het schip, waar het een stukje rustiger is, dan zinkt het schip, dat natuurlijk heel veel stroming en stuwing en golven en gevaar. Dus we gingen even verder daarvan een plan maken.
Ja.
Alleen, ja, dat duurt wel even, want inderdaad, geen paddels, er lagen wel planken, er lagen een paar ananasjes. En nou, dat hebben we in een sloepje gegooid met die planken. Al waren ze net te groot en splinterend en glad, het is allemaal zo'n olievlek natuurlijk om zo'n schinkend schip heen. Je proeft gewoon de diesel, had ik later, ik zat nog in dat sloepje. Maar ja, dit duurt uren. Je denkt, oh, even een plannetje, nou, dat zo makkelijk gaat het dan niet.
Ja.
Je moet ook bedenken, de avond ervoor was bijna iedereen kotsmisselijk van de hoge golven die toch al urenlang aanleiding gaven misschien voor die schipbreuk. Dus
Ja.
de mensen hadden slecht gegeten, dat we op onze sterkst waren allemaal.
Nee. Nee. En op een gegeven moment valt dan toch dat besluit, jullie gaan naar dat dichtstbijzijnde eiland, die vulkaan zwemmen. Hoe zagen jullie dat voor je? Je gaat gewoon zwemmen.
Ja, nou, in de basis, ja, we gaan gewoon zwemmen. Nou, niet naar, je hoort al, we proberen tenminste nog een beetje controle te krijgen. Een grip op de situatie, dat natuurlijk eigenlijk het belangrijkste is. Nou, dat schip, nog heel één tussenstukje, bleek niet zo snel te zinken als we dachten.
Oké.
Net als in de film, met zijn neus naar beneden en het balkon, het achterbalkon omhoog. En daar konden we op staan. Dat achterbalkon bleef op zijn plek drijven, dat schip. Dus wij besloten ook van dat sloepje gaan we terug naar het schip, terug naar die bemanning. We zijn met 25 mensen. En zo hebben we urenlang in de nacht en ook in de ochtend kunnen zien. En ja, je wacht toch op hulptroepen. Je denkt, er komt vast wel een schip voorbij. Dat is je beste optie natuurlijk. En zolang je in dat sloepje en op dat schip, op dat zink, al is dat bijna gezonken, Zolang je daar bovenop kunt zitten, ja, is dat een betere optie dan wat dan ook.
Ja.
Alleen die bemanning of die hulp kwam niet. We hadden natuurlijk geen radio, niemand had op die fakkels gereageerd. Verder was er ook niks, we konden niet dat zinkende schip in, dat was veel te gevaarlijk. Het was net een nationale feestdag, de dag in Indonesië, 17 augustus, dat weekend. Dus er was heel weinig scheepvaart.
Ja.
Heel in de verte zie je een containerschip en dat ene eiland. Dat is het enige wat we zagen. En om 10 uur 's ochtends, na al die uren, nou ja, wachten, maar ook proberen opties bespreken. Wat kunnen we dan wel, wat kunnen we dan niet? Wat voor middelen hebben we? Kunnen we iets van dat schip afbreken? Maar eigenlijk bleek dat schip zich tegen ons te keren. In ieder geval, laat ik voor mezelf spreken. Ik had allemaal snijwonden, putten, blaren. Van op dat balkon, van werken. Je bent natte handen, je bent helemaal nat natuurlijk.
Ja.
Dus we dachten, ja, dat schip, ja, daar hebben we helemaal niks aan. Sterker nog, het wordt veiliger als we gaan zwemmen.
Ja.
Dus om 10 uur 's ochtends, en die ramp begon om 1 uur, dus na 9 uur overleven op en rondom dat schip, zijn we met z'n allen, met 25 man, in een lange sliert gaan zwemmen. Nou, dat sloepje, dat had maar plek voor 6, 7 mensen maximaal. Dus nou, de hele hoop zeiden al, ja, dat sloepje laat maar zitten. We zwemmen wel vooruit, we zien elkaar op het eiland. Helemaal prima. We waren natuurlijk, we kenden elkaar allemaal niet. Hè? Het waren allemaal koppels en twee solo-reizigers plus bemanning. Ja,
Ja.
dus je hebt niet echt ook verantwoording naar elkaar verder. Behalve dan, ja, we doen ons best. Dus in een lange sliert zwemmen. Maar Marjan en ik en ook een ander Nederlands koppel zeiden, nou, onder andere, dat sloepje, dat nemen we mee. Hè? Dat is het beste wat we hebben. We gooien wat planken erin. 8 ananasjes, intussen waren er 2 op 6 ananasjes voor de hele groep. Nou, plus nog een paar dingen, een emmer lag erin, maar niet veel meer dan dat. Het was wat. Je kon die sloep in en uit, toen hadden we daar ook nog wel de kracht voor. Alleen dat vertraagde. Waarom? De bemanning wilde ook in die sloep. En ze hadden toch een ander idee van overleven dan wij. Namelijk heel simpel, we gaan rusten. We gaan slapen, we zijn moe. Dat zei deze gids ook. We're tired. Ik zei, ja, dat zijn wij ook. Maar we zien een eiland. Wij willen zwemmen. Wij willen peddelen met die stomme planken. Wij willen met onze handen peddelen. We willen duwen, trekken. Alle touwen hadden we afgesneden van het schip met dat mes. Ja, we willen ons best doen. Hè? We willen vechten. Nee, ja, we zijn moe. Ja. Dus die bemanning, ja, dat was eerder een ballast, ook al ging dat op dat sloepje wel goed. En we gingen met z'n allen naar die vulkaan. Nou,
Ja.
maar binnen minuten zag je elkaar al niet meer. Ja, allemaal leuk oranje zwemvesten, maar dat was snel gebeurd. Je zag elkaar heel snel niet.
Nee. Durf je op zo'n moment aan het donkerste scenario te denken?
Nog niet helemaal. We zitten op dat moment echt wel, en achteraf kan ik zeggen, de helft van die 40 uur overleven. Dus soms tot zo'n 20 uur waren we echt in overlevingsmodus. Gaan, 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 gas erop. Dus dan wil je in je hoofd er ook nog niet aan denken. Natuurlijk dachten we aan die haaien, wat ik net zei.
Ja.
Komodo eraan. Maar we zagen ze niet. Nou, oké. Okay. Hup, volgende.
Ja.
Je gaat maar door. Tenminste, wij wel. En die bemanning die was dus al aan het vertragen. Dat schoot niet echt op. Maar nee, op dit moment nog niet. En dan komt er dan zo'n moment dat we zeiden, ja, wat kunnen we nog doen? Kunnen we nog plannen maken? Nee, rechtdoor. We zien het eiland. Ja, het ging ook wel nou, best goed met die 4 planken. Een soort van samenwerking. Maar telkens als die bemanning op het sloepje alleen was, zeiden we ook, we moeten gaan wisselen met hun samen. Want ja, dan liggen we stil. Dan hebben we een uur voor niks gepeddeld en gezwommen en geduwd. Want dan gaat het fout. En
Ja.
dan komt er een moment dat die bemanning zelfs de ananasjes bleek te hebben opgegeten.
Oh ja,
Daar
oh
kwamen we
jeetje.
achter. Ja, ze dachten van, ja, jullie wilden niet. Ik zei, nee, dat zei ik niet. Ik zei, wees zuinig, snijd er eentje open, deel dat, als je nu zo'n honger hebt. Energie, prima. Maar eet ze niet allemaal op, dat heb ik zeker niet gezegd. Nou, knallende ruzie tussen onder andere mij, maar ook de andere toeristen en die bemanning natuurlijk. En die gids trok het boetekleed, die zei, nou ja, prima dan. Sorry, wij gaan los van de sloep zwemmen. Nou, mooi zo, wegwezen. We waren ze
Ja.
liever kwijt dan rijk op dat moment. Maar twee Spaanse mannen zeiden ook, van nou, die bemanning hebben we helemaal niks aan. Net daarvoor, voordat die bemanning vertrok, zeiden zij, we gaan los van de sloep zwemmen. En ook Duitse meiden. En die Duitse meiden waren dus nog maar met hun zessen over. Dat ging eigenlijk heel snel. En die Duitse meiden haalden we al in. En ze zeiden, het is niet te doen, joh, dat zwemmen. Het lijkt wel of het draaikolken zijn. En aanzuigende kracht. Nou, eb en vloed natuurlijk, midden op de dag.
Ja.
En dat merkten wij ook als we aan het zwemmen waren, buiten die sloep. Nou, Duitse meiden erbij. We gaan door. Dat ging best aardig. Totdat we helemaal in de verte die bemanning weer zien. En denken, ja, hallo. Alsof het een Ubertje was, wilden ze even opgepikt worden. Dus, nou, hebben we gedaan. En dat was eigenlijk een hele slechte zet. Zeker achteraf, alles is achteraf makkelijk te bepalen natuurlijk.
Ja.
Maar op dat moment denk je, ja, ik zie die mensen verdrinken. Want ze hadden die kapitein, die was helemaal in shock, daar had je helemaal niks aan. En die had zelfs zijn zwemvest afgegooid. Dus ja, ja, je ziet die man verdrinken. Ja, kan je die aan zijn lot overlaten? Nee, ook niet. Nou, weer bij elkaar, intussen met 13 mensen op die sloep. 10 mensen vooruit gezwommen. 2 mannen op het laatst los van de sloep zwemmen. Maar we zien elkaar allemaal niet. En we gaan door en door. En op dat moment, de nacht valt in. Het wordt een nieuwe avond. En dat is het moment dat we echt dachten, ja, dit kan wel eens even heel fout aflopen.
Ja.
Dat krachtige, die energie, die verlies je. Je bent uren en uren bezig. Blaren, bloedende wonden intussen. Je kon dat sloepje steeds moeilijker inkomen, in ieder geval niet zonder hulp. Maar ja, een ruzie, die frustratie met de bemanning, die bleef maar doorgaan. Boosheid over die opgegeten ananasjes. Energieverlies, onderkoeling, want het water is wel 23 graden, maar ja, wij zijn 36, 37.
Ja.
Ze konden op een gegeven moment niet meer stoppen met klappertanden. Nou, dat is dat fysieke. Dus je denkt, ja, oké, fysiek is één ding, maar nu mentaal. Ik moet nu niet gaan opgeven.
Nee.
En dat was dus ongeveer na zo'n 20 uur, oftewel in de avond. Ja, en dan denk je echt van, waar gaat dit heen? En dan denk je aan vroeger, dan denk je aan je familie, dan denk je ook aan die mensen die vooruit zijn gezwommen. Hebben ze al alarm kunnen slaan? Waar zijn nou die schepen? Echt, ja, dichtbij en veraf gaat er allemaal door je hoofd heen.
Ja.
En doelen stellen helpt dan. Nou, één doel, noem het al, mijn boek. Ik dacht, nou, nu heb ik toch een verhaal.
Ja.
Dat klinkt heel stom, maar zoiets heel kleins en onrealistisch op dat moment. Ik lig in zee en ik denk, ik ben aan het zwemmen. Laat ik een boek schrijven. Goed idee. Ja, absurd. En toch gebeurt het. Net zo absurd als denken dat ik James Bond ben.
Ja.
Maar je moet om jezelf lachen soms. Een beetje zelfspot kan geen kwaad. En ook met elkaar. Galgen humor. Maar ook heel serieuze gesprekken. Ook inderdaad even de diepte in met jezelf. Van ja, is dit het nou? En wat mij heel erg op de been hield. En misschien een tip voor iedereen die ook wat jonger is dan ik intussen. Ik begon met reizen toen ik 18 was. Ik heb intussen 127 landen bezocht. Maar ook ik begon daar ooit mee. Maar toen ik 25 was en daarmee begon en aan het begin van mijn carrière zei ik ook, ik wil gelukkig worden.
Ja.
En daar kon ik nu op dit moment in de donkerste uren op zee aan terugdenken. Ik was 42 jaar toen met die schipbreuk. 17 jaar heb ik mijn geluk nagestreefd en dat was gelukt. Onder andere door te reizen. Onder andere door eigen keuzes te maken. En nu in die donkerste uren dacht ik, ja, als ik nu sterf, want dat kwam echt wel dichtbij.
Ja.
Ja, wat dan? Ben ik dan, ja, kan ik daar vrede mee hebben? En dat gaf zo'n rust. Terwijl je geen energie meer hebt om in die sloep te komen. Er waren ruzies overal. Frustraties, woede, angst, verdriet bij iedereen. En ook bij, uiteraard dus bij mezelf, dacht ik, ja, maar dat gaf een soort van rust. Het is goed zo.
Ja.
Het gaf ook kracht om te zeggen, nee, ik wil dus door. Want ik heb wel degelijk wat om voor te vechten. Thuis, familie, vrienden, mijn leven. En samen met mijn Jan, ik zei al, hè, eerste reis samen.
Ja,
we woonden nog niet samen, dus dat gingen we ook uitspreken. We willen fietsen over de grachten. Je wil hele simpele dingen doen. Lekker hapje eten, bitterballen eten op het terras. Nou, dat ga ik zo meteen weer even doen. Dat soort dingen wil je ook doen.
Ja, en uiteindelijk kwam de hulp in de vorm van een vissersboot, was het, hè?
Ja, klopt. Een vissersboot die ook lijkt op onze boot. Dan wat groter. Uiteindelijk na 40 uur inderdaad peddelen, watertrappelen, zwemmen, duwen, trekken in die sloep. En dat eiland, die volgende nacht, de volgende ochtend, was verder weg dan ooit. Dat zagen we niet meer, die vulkaan. We zagen een nieuw, kleine eilandje verder weg. Nou, daar hadden we helemaal niks aan, maar toch nieuwe doelen stellen, dammen daarheen.
Ja.
En weer helemaal het eind, dus na 40 uur van die dag. Nou, de nieuwe nacht ging al bijna in. We dachten echt van, nou, we bespraken, wat doe je met een lichaam? Je keek letterlijk zelf en ook bij anderen de dood in ogen. Zo ernstig was het.
Ja.
Iedereen was gewond, geen kracht meer. Heel erg in de verte twee vissersschepen. Nou ja, dan ga je in één keer een explosie van euforie, van kracht, van wauw, het kan toch. Maar ook, ja, ze zullen toch niet wegvaren, want we hadden natuurlijk heel erg in de verte andere boten gezien. Maar ze kwamen echt voor ons. We bleken op hun lijn te liggen, precies. En ze kwamen echt naar ons toe. Ze waren niet gealarmeerd of zo, maar alle geluk van de wereld. En we werden aan boord gehezen. Nou, dat duurde nog uren. Dit was om 5 uur 's middags, vlak voordat het donker werd. En ik geloof om 11:55, letterlijk s'avonds, zijn we ergens bij een dorpje op Sumbawa aan land gekomen. Meer
Ja.
dood dan levend, met 13 personen. Ja.
Ja, wat was er met de rest van die mensen gebeurd?
10 anderen hebben in 3 verschillende groepjes het eiland wel gehaald, ook op verschillende tijdstippen. En die zijn, één groepje zag een kampvuur, dat bleken vissers. En die zijn door die vissers met een soort uitgeholde boomstammen, heel eenvoudige kano's, gered.
Ja.
En 2 andere groepjes hebben het eiland zelfstandig bereikt, helemaal. En die zijn de volgende ochtend, los van elkaar, dus kwamen elkaar tegen op een boot met duikers, zo'n liveaboard. De boot die daar toevallig ook was. Die hebben dus de nacht op het eiland ook doorgebracht en zijn door hun meegenomen. En die boot heeft alarm kunnen slaan. Die was wel modern. Heeft de kustwacht gealarmeerd. Er is nog een zoekactie geweest rondom het eiland. Alleen, ja, wij waren dus 100 kilometer verder, bleken wij afgedreven te zijn. En met
Wauw.
zwemmen en water trappelen. Ja, die stromingen waren zo sterk daar. Je had echt het idee, ik wil naar links, maar ik ga naar rechts en andersom. Dus die moest je daar echt aan overgeven op een gegeven moment. Dus 100 kilometer verder zijn wij gered. En dan mis je nog 2 mensen. En dat zijn die 2 Spaanse mannen die op het laatst besloten, in de ruzie over die ananasjes, los te zwemmen. En dat is een fatale beslissing geweest. Zij zijn nooit meer teruggevonden. Helaas, verschrikkelijk.
Ja. Wat was er uiteindelijk met de crew gebeurd?
Nou ja, met ons mee op die vissersboten. In de ziekenhuizen, daar werd een heel simpel ziekenhuisje. Het mag geen naam hebben. Een kliniek met de liefste mensen, liefste verpleegsters, maar ja, nauwelijks medische zorg. En daar hebben we elkaar uit het oog verloren. Daarna het tweede ziekenhuis nog op Sumbawa in de hoofdstad. Zij gingen hun weg. Ik weet niet wat er met. Zij gingen denk ik met het tweede schip terug, want het werd ons nog aangeboden. We brengen je terug naar Lombok. Ik zei, nou, dacht van het vliegtuig, dat doen we maar even niet. Maar
Ja.
wij waren inderdaad, wij vlogen toen allemaal naar Bali. En we hebben ze nog wel gezien dat ze daar ondervraagd werden door de politie. Maar wij zijn helemaal niet ondervraagd. En later weten we ook, ja, er is niks mee gebeurd. We kregen zelfs van die vermiste mensen, ik was dan de contactpersoon voor hun familie. En nog steeds heb ik daar contact mee. Kreeg op een gegeven moment brieven van het hoogste ministerie, heel officieel. En hadden ze het laten vertalen naar het Engels. Hij zei: joh, kan jij hier eens naar kijken? Want dit klopt helemaal niet met jouw verhaal. Wat er zogenaamd aan boord is aan moderne middelen. Nou, inderdaad. Een modern schip zou er jaloers op zijn wat zogenaamd aan boord lag. Maar ja,
Oh ja.
als die brief komt van het hoogste ministerie en de hoogste personen, dan weet je, dit is niks. Dus die mensen, we weten achteraf dat sommigen ze weer zijn gaan varen. Tip van de week, stap niet op zo'n boot in ieder geval. Niet 4 dagen Lombok naar Komodo. Want deze mensen varen dus en die boten zijn er nog en de situatie is nog hetzelfde. Dus
Ja.
dat is wel heel erg.
Ja. Je bent uiteindelijk iets van 1,5 jaar, 2 jaar later ben je nog een keer teruggegaan, toch?
Een klein 1,5 jaar later inderdaad, want dit was augustus 14. En we wilden terug en ook in Nederland zijn we EMDR, psychologen natuurlijk gesproken. Ik ben met dat boek gaan schrijven. Nou, Marjan en ik liepen redelijk gelijk op. Alleen ik had een angst om terug te gaan naar Indonesië. Maar ja, als steward toen, intussen beurzer bij KLM, ja, vliegen we ook op Indonesië. Dus
Ja.
nou, dat kon wel geregeld worden. Maar ik dacht, ik moet iets met die angst. En ik wilde ook niet bang zijn om te reizen. Nou, dat waren we ook niet. Dus daar ben ik voor wel in therapie geweest. En we wilden ook terug om onderzoek te doen, maar voor dat boek onder andere, maar ook voor onszelf. En om de mensen, artsen, verpleegkundigen, te bedanken. Ondertussen hadden we 5 ziekenhuizen gezien daar. Dus Marjan en ik gingen terug met kerst naar Indonesië. Er was een Nederlandse contactpersoon daar, die heeft ons meegenomen. Ja, we hebben een kleine walk down memory lane gedaan.
Ja.
De ziekenhuizen was heel indrukwekkend. Dat hoorde ook echt wel bij het proces, het verwerken. Alleen wat Marjan niet wist, is dat ik ook een ring in mijn zak had. Want op zee was er zelfs nog een huwelijksaanzoek. Maar misschien moet ik daar niet te veel over vertellen. Dat is leuk, moeten mensen maar in het boek lezen.
Ja.
Maar gelukkig, er leek wel een film. Ik noemde al James Bond, het leek wel de Titanic. Nou, het werd zelfs een sprookje, want op Bali ben ik dan, om deze verschrikkelijke ervaring af te sluiten, ook, maar ook om in de toekomst te kijken wat we dus op zee uitspraken, ben ik om mijn knie gegaan en heb ik Marjan ten huwelijk gevraagd.
En ik neem aan dat ze ja zei.
Dat klopt helemaal.
Ja, en nou ja, dat boek is er uiteindelijk ook gekomen.
Ja, Schipbreuk in het paradijs. Intussen in 5e druk, is nog steeds overal verkrijgbaar.
Ja, ik zal een linkje naar bol.com delen in de show notes.
Geweldig. Dankjewel.
Dankjewel, Wilbert, voor dit indrukwekkende
Dankjewel, Stephanie.
verhaal. Ik hoop
Ja,
dat ik het nooit mee
kan
hoef te
binnen.
maken.
Nee, dat hoop ik ook. Nou, tip van de week, pak het vliegtuig, echt heel concreet, want ik ben natuurlijk een reizigersplatform. Vlieg naar Labuan Bajo en pak daar een dagtrip. Ja, nog steeds die boten zijn, ja, maar dat weten we. Het laatste wat ik zal zeggen is, ga niet reizen, maar doe het wel verstandig. Als je aan boord stapt, kijk even rond, vraag om een zwemvest. Maar dit stukje, pak het vliegtuig. Echt 4 dagen op die boten, niet doen.
Nee, goede tip. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!